Ik zie dat de kerk al aardig gevuld is. Afstanden zijn niet allemaal even goed gehouden, maar goed, dat laat ik maar zitten. Ik denk dat de meesten van jullie denk allemaal wel gewend zijn hoe het zondags gaat als de kerk uitgaat. En dat wil ik vanavond ook doen. Dus als straks de avond klaar is, gaan eerst de zijkanten van achter naar voor. En als die zijkanten leeg zijn, dan gaat het middenvak en meestal de scheiding in het midden. En zo ga je ook naar achteren toe. Ja?
Wel, allemaal welkom hier in de kerk. Fijn dat jullie gekomen zijn. Jullie woesten natuurlijk, maar jullie wilden ook wel, hè? Ja? Gelukkig. De laatste avond van het seizoen, een heel vreemd seizoen hebben we wel gehad. Maar dat is in alle opzichten zo op school, maar ook de catechisatietijd is heel vreemd gegaan. In de eerste plaats de vier groepen die catechisatie hebben gekregen van dominee Procé. Jullie moeten heel hartelijke groeten van hem hebben. Hij zou vorige week naar Canada teruggaan. Maar zijn vrouw kreeg corona, dus ze moeten 14 dagen hier in quarantaine. Maar kon dus ook vanavond niet komen. Maar jullie moeten dus wel de hartelijke groeten hebben. Bij deze. En dan zal ik morgen zeggen dat ze de groeten terugkrijgen van jullie, oké? Okay? Ja, goed. Ja, toch wel vreemd het jaar ook, omdat dominee Visser weg is gegaan. Daar waren jullie al helemaal aan gewend. Toen kregen jullie opeens twee nieuwe gezichten. En toch wenden we toch ook al een klein beetje aan elkaar. En dat was in december, na oud en nieuw, opeens ook weer afgelopen. Hoe het volgende seizoen zal gaan, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval is nu dit seizoen ten einde. We hebben wel eens hier gezeten. Dat was eigenlijk niet zo fijn. Dat ging eigenlijk niet zo, hè, zo'n afstand. Maar beneden in de zaal met afstand houden ging het dan toch ook wel goed. Fijn dat jullie steeds ook trouw gekomen zijn. Elke week. Maar het tweede gedeelte hebben jullie dan weer op een andere manier catechisatie gehad. Hebben jullie het gevolgd van dominee Visser, hè? Heb ik begrepen. Straks als jullie weggaan, dan gaan jullie weer door die deur. Dan hebben we het misschien al zien liggen, boekjes. Mogen jullie allemaal een boekje meenemen. Daar zal ik ze ook nog even wat over zeggen. We gaan ook zingen. Een versje. En dan zal ik lezen en bidden. En dan zal ik een onderwerp houden en dan eindigen we weer met danken en zingen. We gaan zingen eerst psalm 116. Een psalm die we allemaal uit ons hoofd kennen, dus als je je bijbeltje niet bij je hebt, geef niet. Deze psalmen kennen we allemaal. Eerste vers, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde vers, och Heer, och wie het mijn ziel, door u gered. Psalm 116 dus, 1, 2 en 3. Thank you. Lees een stukje uit Matteüs 7, versen 7 tot en met 14. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, en dat hem zijn vader een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zal vragen, dat hij hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Zullen samen u God zegen vragen. U geeft het in ons leven, Heere, dat wij steeds weer met uw woord in aanraking komen. Al zoveel jaren. Vanaf het begin van ons leven, niemand van ons heeft ernaar gevraagd. U hebt ons op deze weg gezet. En zo mogen we zondag aan zondag uw woord horen, al is het in het afgelopen jaar allemaal wel zo anders, maar ook op de catechisatie. Altijd weer worden we met uw woord in aanraking gebracht en dat is ontzettend belangrijk, van levensbelang. En willen we eeuwig leven, echt leven, willen we aan de dood ontkomen, aan de zonde schuld, dan moeten we toch deze middelen wel waarnemen. Want door uw woord spreekt u en door uw woord werkt u. Allebei. Door uw Heilige Geest, waarover u al gesproken hebt bij onze dood, bij onze doop. De Heilige Geest die uit de dood redt en het leven schenkt. De Heilige Geest die we nodig hebben, niet omdat er wat aan dat woord van u mankeert, maar aan ons mankeert zo het een en ander. Wilt u honger en dorst geven, Heere, naar uw woord? Honger en dorst hebben we al, maar nu ook naar uw woord. En u weet ook dat er zijn onder ons die daarvan al iets mogen kennen. Geef dan door uw genade dat we niet beschaamd mogen worden, maar u echt mogen leren kennen. Want wat is heerlijker en wat is rijker dan om een kind van u te mogen zijn. Deze avond sluiten we het seizoen dan af, dit vreemde seizoen. Wil u wat we gaan zeggen zegenen en ook het boekje dat we straks meenemen ook. En gedenk ons dan in uw goedheid deze avond. Ook zij die thuis meeluisteren en ook met degenen die meegekomen zijn, zoals de leden van de kerkenraad. Wat is het fijn als we mensen kennen die van ons houden. Wat is het mooi om te weten dat er mensen zijn die voor ons bidden. Dat zullen onze ouders zijn en onze grootouders als we die hebben nog. En dat is ook de kerkenraad. Die bidden ook voor ons. En dat is een heel groot voorrecht. En nu vragen we u of u die gebeden uit genade wilt verhoren. Ook dit gebed om Jezus wil. Amen. Straks dan krijgen jullie een boekje mee van Tom Kroos. Misschien dat er al zijn onder ons die het boekje kennen. Het is al jaren geleden voor het eerst uitgegeven. Het is weer herdrukt. Het gaat over een jongen uit Schiedam die tot bekering is gekomen. En echt heel mooi om te lezen. En waardevol ook om te lezen. ook noodzakelijk om te lezen, omdat jij, net als hij, ook bekeerd moet worden. Daarom. En dan moet je het niet doen dat je dit boekje ergens op een stapel legt of zo, of onder je kussen laat liggen of onder je bed en dat je het nooit meer terugvindt of iets dergelijks. Je moet het echt lezen, hè? Dat beloven we nu met z'n allen, goed? We gaan allemaal dat boekje lezen. En dan vragen we ook aan elkaar, heb jij het boekje al gelezen? Ja? En wat vond je ervan? Vragen, hè, aan elkaar. En jij, heb jij het al gelezen? Zo moet je dat doen. Ja? Je hebt er geen spijt van, hoor. Als je dit boekje laat liggen wel. Ja, dan wel. Het gebeurt heel vaak, ook bij mensen die belijdenis doen, geloofsbelijdenis, dat ze van de kerkenraad en van familie en zo een boek krijgen. En dat komt dan ja, ergens terecht. Maar niet lezen. Dat gebeurt wel. Ik weet ook van een geval van een man die heel lang al in de kerk zat, misschien al 60 jaar, maar hij had het nooit naar zijn zin. Dat kon je zien, hè? Ja, als je met je ogen dicht preekt, dan zie je niet zoveel, maar als je ogen open hebt, dan zie je alles. Dan kun je zien of er geluisterd wordt, of dat er gedroomd wordt, want in de kerk wordt heel veel gedroomd, ook met ogen open, ja. Of dat er geslapen wordt met je ogen dicht. Dat zie je gewoon. Ja. Maar deze man was boos. Hij sliep niet, hoor. Hij had zijn ogen allebei open. Hij droomde ook niet. Maar hij was soms zo kwaad dat ik soms wel eens bang was dat ik de Bijbel aan mijn hoofd zou krijgen. Zo boos was hij. Boos om niet wat ik zei, maar om wat de Bijbel zegt. En deze man zat er al 60 jaar. En op een gegeven moment was hij het zo zat. Zijn vrouw werd ziek. En toen bleef hij ook maar thuis. Ging niet meer naar de kerk. Maar toen werd hij ziek. En niet zomaar een griep of zo. Nee, hij voelde zich niet goed. Hij ging naar de dokter en de dokter zei, je hebt nog maar een half jaar te leven. Nou, dat is niet veel, hè? Een half jaar. Wat is het nu? April. Een half jaar, het zou dan zijn oktober. Misschien nog wel eerder. En toen werd die man doodsbenauwd. Want hij wist het wel. Oh ja, hij wist het heel goed. En als hij sterft, ja, dan moet je toch God ontmoeten. En daar werd hij zo vreselijk bang van. Hij had geen rust meer. Opeens was hij weer in de kerk ook. Ja. Ik had hem wel eens opgezocht, maar het hielp allemaal niet. Nee, hielp niks. Maar toen zat hij opeens weer in de kerk. Ja, en toen was hij daar aan het luisteren. Dat zag ik dan, heel goed. Op een zondagavond was hij zo vreselijk benauwd. Hij dacht, het is alweer een maand verder, nog 5 maanden te leven. Dan ga je aftellen, hè. Ja, dat doen wij niet, hè? Wij tellen niet af. Nee, toch zegt de Bijbel dat het wel moet, hè? Dagen tellen, dat betekent niet van ik leef nog misschien wel zoveel dagen, maar aftellen, we komen steeds dichterbij het einde. Aftellen, hè? Nou, dit die man ook, 5 maanden dacht hij. En opeens ging er een boek uit zijn boekenkast praten. Heeft u het wel eens gehoord dat er een boek gaat praten? Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar zo zei hij dat dan. Hij zat in zijn stoel en opeens zag hij dat boek. Ja, dat had hij 40 jaar tevoren gekregen van de kerkenraad, toen hij belijdenis deed. Het stond gewoon in de kast, tussen allemaal andere boeken. Nooit in gelezen. Maar opeens ging dat boek praten. Ja, pak mij, zei dat boek. En hij ging er naartoe en hij pakte het. En hij heeft het gelezen. En toen was het al heel laat. 12 uur. Maar toen ging ik nog een keer lezen. Toen werd het nog later natuurlijk. Maar daar had hij geen erg in. Het was een boek van professor Wisse. Wel eens van gehoord, professor Wisse? Ja, je vader en moeder hebben er vast al van gehoord. Nou, en jullie hebben er nu ook van gehoord. Professor Wisse van onze kerk. En dat is al lang overleden hoor, die man. Maar die heeft een boek geschreven over de droefheid naar God. En toen werd die man ook bedroefd. Niet zomaar bedroefd, maar bedroefd naar God. En dat betekent dat hij met zijn droefheid naar God ging en vroeg of het voor hem nog kon. Hij was bedroefd omdat hij God zo lang de rug had toegekeerd. Omdat hij kwaad was, niet op de dominee, maar eigenlijk op God. Hij wilde graag vrij zijn, hij had een hobby, paarden en zo. Hè? Hij was gek op paarden en op honden en zo. Ja, daar was hij gek op. En dat mag, tuurlijk mag dat. Maar hij was een vijand van God. En dat voelde hij. En toen werd hij bedroefd naar God. Toen heeft hij al zijn nood voor God neergelegd. Ja, dat boekje. Dus zo kan het ook. Maar dat is met dit boekje niet de bedoeling. Hè? Dat je het een keer pakt als je 80 bent. Nee, nu hè. Ja, want 80 word je misschien niet. Daarom. En jullie kunnen allemaal lezen, toch? Ja. Ja, dat is natuurlijk een domme vraag. Maar weet je waarom je leerde lezen? Om de Bijbel hè, te leren lezen. Dat vooral. Daarom hebben we leren lezen. Om de Bijbel te kunnen lezen. En ook op zulke boeken. Daarom hebben we leren lezen. Ja. En je kan ook vragen aan je vader en moeder, die misschien nu wel meeluisteren, of zij het voorlezen. Dat kan ook. Ja, dat is toch ook gezellig als voorgelezen wordt. Nou, dat is het boek wat je mee moet nemen. Het gaat dus in het boek over de verandering van een mens die van dood levend wordt. Want ja, zo is het eigenlijk. We leven wel, tuurlijk. Hè? We leven, dat voel je. Hè? Knijpen in je arm, ja, dat voel je. Au, ja, je leeft, hè. Ja, je leeft. Leef je echt? Leef je wel echt? Leef je wel echt? Je bent misschien nog wel geestelijk dood. Zo dat als God bijvoorbeeld goed voor je is en hij is goed voor je, dat je dat helemaal niet voelt. Nee, want je bent dood. Geestelijk dood. En als God je waarschuwt, dat je dat ook niet voelt. Nee, want je bent geestelijk dood. Zie je? God kan soms slaan en je voelt het helemaal niet. Geslagen, zegt de Bijbel. En jullie hebben gewoon geen pijn gevoeld. Het is toch raar als ik jullie een klap zou geven. Nou, dat voel je hoor. Maar als je geestelijk dood bent. Ja. En dat is nou nodig. Dat je dus van dood levend wordt gemaakt. En dan kan ik dat boekje van Tom Kroos hartelijk aanbevelen. Maar ik ga het nu over iemand anders hebben. Die, en dat is het verhaal van John Bunyan, hè. Ja, want ik heb een stukje gelezen over de Enge Poort. En dan denk je al heel gauw aan John Bunyan, schrijver van de Christenreis. Ja, John Bunyan. Die heeft een boek geschreven toen hij in de gevangenis zat. Allemaal boeken hoor, heel veel boeken, maar in de gevangenis. En het bekendste boek van hem is De Christenreis naar de Eeuwigheid. Ik had het net over de Bijbel en dat je leerde lezen om de Bijbel te kunnen lezen. Maar jullie moeten ook allemaal dit boek lezen. Ja? Beloofd? Ja, ik vraag me wat. Weer beloofd, hè? Goed, oké. Allemaal lezen. De Christenreis. Het gaat over een man die van het ene punt naar het andere punt gaat. Het ene punt heet de stad Verderf, daar woont hij, daar is hij geboren. En hij gaat op reis naar de stad Sion. Dat is dus een reis die hij gaat maken. En het is een heel spannend boek ook. En een boek dat, ken je dominee Spurgeon? Ja, een hele bekende preker uit Londen. Die heeft het boek al 100 keer gelezen. En hij vond het altijd weer mooi. Dat kan, hè. Je hebt misschien wel eens een boek gelezen, 2 keer, 3 keer. Maar dan weet je het wel, hè. Dan weet je het wel. Maar 100 keer. Het is niet zo belangrijk als de Bijbel, hoor. De Bijbel staat helemaal bovenaan. Ja. Maar dit boek is ook heel belangrijk. De Christenreis. Geschreven door een man die geboren is in 1628. 16, dat is een tijd geleden. Maar dat geeft niet. Want als de Heer iemand van dood levend maakt, gaat het altijd hetzelfde. Of je nou in het jaar 0 geboren bent of in het jaar 2010. Geen verschil. Nee, want er is God die het werkt en God verandert niet. Hè? En met de bekering moeten we het allemaal leren wat je leren moest toen je in het stenen tijdperk leefde. Of in een heel ver land ergens in Zuid-Amerika. Of hier. Het is allemaal hetzelfde. Tuurlijk zijn er wel wat verschilletjes, ja. Maar als het gaat om de echte dingen, de belangrijke dingen. Ja, en nu gaat het in die Christenreis om die belangrijke dingen die je leren moet. Je moet bijvoorbeeld, en dat geldt voor iedereen, niet voor sommigen, maar voor iedereen, door een poort. Ja? Een poort? Ja, een poort. Hier, hè? Een poort. Niet echt natuurlijk. Nee, het zijn beelden. Maar je moet wel door een poort. En die poort noemt de Bijbel hier, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd, de enge poort. Dat betekent niet een griezelige poort. Nee, het betekent een beetje een smalle poort. Ja, maar je kunt er wel naar binnen, want de Heer Jezus zegt, gaat in door de enge poort. Maar het is een smalle poort, ja. Waarom wordt die smal genoemd? Omdat er een hele andere poort is en die is heel groot, heel breed. Ja, zo breed. Die komt ook uit op de brede weg. Een hele brede weg. En die weg is er dus ook een hele brede weg waar je het makkelijk hebt, waar je niet hoeft te vragen, mag ik dit wel of zal ik zus of zo doen? Nee, dan mag je je eigen zin doen. Je doet gewoon je eigen zin, makkelijk, brede weg. Maar die brede weg, die gaat ook ergens heen. Ja, dat is met elke weg zo. Gaat ergens heen. Waarheen dan? Naar een hele enge poort. Ja, dat is echt een enge poort. Vreselijk enge poort. Daar gaat die weg naartoe. Dat is de poort naar de hel. Ik hoop zelf die poort nooit te zien. En ik hoop dat jullie hem ook nooit zullen zien, die poort. Want dat is een vreselijke, enge poort. En wie er binnen gaat, die komt er ook nooit meer uit. Ja, je kunt wel zeggen, ja, ik kan wel ergens naar binnen, maar als ik dan geen... ik kan er ook weer uit, toch? Nee, 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 oh nee, nee. Nee, je kan er niet meer uit. Dat is de enge poort van de ondergang. En heel veel mensen gaan daar naar binnen. En daarom moet je door een andere poort. De natuurlijke geboorte, en die poort zijn jullie al door. We zijn allemaal geboren, jullie en ik. Die poort zijn al door. Maar dan moeten we ook nog door een andere poort. En dat is de... tweede geboorte. Ja? De tweede geboorte. De wedergeboorte. Opnieuw. Nicodemus die begreep het niet. Die zei, moet je dan opnieuw geboren worden? Opnieuw in de buik van je moeder? Ja, hij snapte er niks van. Begrijpen jullie het? Nee. Tuurlijk moet je niet in de buik van je moeder terug. Voor die tweede geboorte. Kan helemaal niet. Het was wel een beetje dom van professor Nicodemus dat hij dat dacht, hè? Ja, ook professoren kunnen soms van die domme dingen zeggen. Want als je nou de Here kent en op de school van bij de Here zit, dan word je pas wijs. En dat zat hij niet. Nee, hij was dus behoorlijk eigenwijs. Hij dacht dat hij heel veel dingen wist. Maar wat is dan die enge poort? Wel... dat ga ik jullie nu vertellen. Eerst het verhaal van Bunyan zelf. Zijn vader en moeder waren arm. Ze gingen wel naar de kerk. Maar vader en moeder, ja, die zaten een beetje ongeïnteresseerd in de kerk. In die groot Anglicaanse kerk. Dus John ook. Ja, John ook, natuurlijk. Zo gaat het dan. He, je vader en moeder... Die zijn wel heel belangrijk. Die vader en moeder zijn heel belangrijk. Het is wel erg als je vader nooit is als je aan je vraagt, Jan, als je Jan heet, Jan, hoe is het met je? En dan bedoelen ze dan niet van hoe gaat het op school en zo, maar hoe is het eigenlijk met je, Jan? Ja? Of als je een moeder hebt die zegt tegen je, gaat het eigenlijk wel goed met je? Ja? Je vader en moeder moeten dat eigenlijk wel vragen. Ik hoop dat ze ook meeluisteren. He? Moet je vragen. Ja? Dat moet je ook aan jezelf vragen. Ja? Je gaat vanavond voor de spiegel staan en dan zie je iemand die je heel goed kent. En dan zeg je tegen die spiegel, hoe gaat het met je? Stel die vraag maar eens aan jezelf. Ik kan het ook doen. Hoe gaat het met je? Nou, hoe gaat het eigenlijk met je? Ben je nog soms op die brede weg? Hoe zeg je misschien, brede weg? Wel, nee, ik niet. Ik zit toch in de kerk? Kijk, ik zit hier in de kerk. Ik zit niet op de brede weg. Ja, ik zie je wel zitten, tuurlijk. Ik zie je ook zondags wel zitten. Ja, fijn, van ook catechisatie. Heel goed, fijn. Maar je kunt even goed op de brede weg zijn. Omdat je hart nog in de wereld ligt of in allerlei andere dingen. En dat je de Heer niet kent en vreest en lief hebt. En ben je nog op de brede weg, ook al ben je een kerkganger. Kom je ook straks bij die enge poort. Toch? Zou ik niet willen hoor. Ik heb voor jullie gebeden ook. Heren, de catechisanten in Barendrecht. Willen jullie ook bekeren? Alsjeblieft. Allemaal heb ik toen bijgezet. Ja, niet één of twee. Nee, allemaal. Dat zou toch kunnen. Het moet ook, hè. En het kan ook. Want de Heer is zo machtig. Nu, deze John, die was dus net als zijn ouders. Zijn vader was een ketellapper. Dat was een soort koperslager. Hij maakte pannen en potten en zo. Repareerde die ook. Ging de boerderijen en de huizen af en zo. En zijn vader die kon vloeken. Nou, dus John ook. Die vloekte ook. Ja, die leerde dat ook. Je leert het gewoon van je vader en moeder, hè? Ja. Ik hoorde laatst een jongen met het syndroom van Down. Ja, dat vind ik heel aardige mensen. Maar die vloekte vreselijk. Allerergste vloek. Ja, had hij gehoord. Van zijn vader en moeder, die vloekten ook. Ja. Erg als je ouders hebt die de Heer niet kennen, hè? Ja. Maar goed, John dus ook. Nou, zijn moeder overleed toen hij 16 jaar was, vond hij heel erg. En toen hertrouwde zijn vader en vond hij helemaal niet leuk. Toen is hij in dienst gegaan, een paar jaar in dienst gegaan, John. Ja. En dan voelde hij zich wel thuis hoor, met die andere soldaten. Die vloekten ook. Ja, die vloekten ook. Maar toen hij 19 jaar was, ging hij er weer uit. En toen zag hij een lief meisje en daar wilde hij mee trouwen. Dat heeft hij toen gedaan. En dat vonden de mensen wel heel erg vroeg voor altaar. Het was heel vroeg, 19 jaar. Hè? Meisje was net zo oud. Maar dat meisje had een vader en die vreesde God wel. Ja, die vreesde God. En ze waren heel arm, John, en dat meisje weten haar naam niet. Nee, weten we niet. Maar ze waren zo arm, ze hadden bijvoorbeeld maar één stoel. Ja, dus dan gingen ze bij elkaar maar op schoot zitten. Zo arm. Eén lepel hadden ze. Om de beurt die lepel gebruiken. Erg arm, hè. Vreselijk arm. Maar die vader vreesde de Heer. En die had iets voor de uitzet meegegeven. En wij zeggen, nou, als ze beter wat lepels kunnen geven of zo. Of een paar stoelen, hè. Maar nee, die gaf ze twee boeken mee. Boeken. En Bunyan, die kon goed lezen. En heeft die boeken gelezen. Dat waren boeken van goede schrijvers, van kinderen van God. Eén boek ging over een reis, van het ene punt naar het andere. En daardoor is John op bepaalde gedachten gekomen. En toen is hij later ook zo'n boek gaan schrijven. Ja, ze kregen dan 4 kinderen. De oudste was een meisje, Mary, en die was blind. Ja. En dat is natuurlijk erg, hè? Maar zij vreesde ook de Heer. Dan is het evengoed nog wel erg. Maar dat je de Heer vreest, dat is dan toch wel het belangrijkste. En na dat ze dus 4 kinderen hadden gekregen, stierf zijn eerste vrouw. Dat is ook erg, hè? Jullie hebben misschien ook wel eens verliezen geleden. Een vriend, of een broer, of een zus. Kennen jullie natuurlijk niet allemaal. Vond ik wel een beetje vervelend in achterliggende seizoen, hè? Ja, maar misschien zijn er ook wel onder ons die geen vader of geen moeder meer hebben. Kan gewoon zomaar gebeuren. En dat gebeurde met Bunyan ook, hij vond het wel heel erg, ja. Hij is toen weer getrouwd met een andere vrouw en die heet Elisabeth. En het was een hele dappere vrouw. Die had gelijk 4 kinderen waar ze voor zorgde. Maar toen ging Bunyan in die tijd preken. Want hij was in die tijd dat hij met de eerste vrouw getrouwd was, tot bekering gekomen. Hij vloekte vreselijk, zei ik al, maar dat betekent dat hij ook allemaal andere dingen verkeerd deed. Het was niet zo dat hij heel netjes leefde en alleen maar vloekte. Nou ja, nee, als hij durfde vloeken, dan is je hart echt helemaal verkeerd. Dan doe je allerlei dingen verkeerd natuurlijk. Alles ging verkeerd. Hij leefde zonder God. En de Heere waarschuwde hem. Hè? Ja, die klopte op zijn deur van zijn hart. Er viel bijvoorbeeld een keer toen hij in de klokkentoren was. Klok van de kerk. De kerk viel zomaar naar beneden. Nou, dat zijn zware dingen hoor. Als je die op je hoofd krijgt, dan vertel je niet na. Precies naast hem. Hoe? Precies naast hem. En hij snapte het heel goed. Dat is een waarschuwing. 2 keer is hij bijna verdronken. Nou, het lijkt me helemaal niet leuk als je, hè, 2 keer bijna, toch nog gered. Het waren waarschuwingen. Maar hij sloeg het in de wind. Hij ging wel naar de kerk. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat is vader en moeder ook altijd gedaan. Maar het deed hem niks. Nee. Maar hij voelde wel, het zit toch niet goed, hè? Nee. En toen hij een keer onderweg voor zijn werk bij een winkel vreselijk vloekte, omdat hij ergens kwaad om was, toen kwam er een vrouw naar hem toe. Het was een wereldse vrouw. Ja. Een beruchte vrouw. Mensen zeiden dat gekke mens, zeiden ze tegen haar. Dat wijf. Een raar mens. Ja. En die zei tegen John, 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 zoals jij vloekt, heb ik het nog nooit gehoord. Wat is dat erg? Werd hij door de wereld gewaarschuwd. En toen schrok hij ook vreselijk. Oeh, ja. En hij hoorde ook eens een keer mensen praten over de Bijbel en over de Here. En toen dacht hij, hè? Wat zeggen die mensen allemaal? Dat vind ik mooi. Ze hadden het over de goedheid van de Here. En een eigen boze hart. En dat trok hem aan. En toen kwam er een verandering in zijn leven. Ja. En wat ging hij dan doen? Hij werd heel serieus. Het werd opeens een hele serieuze jongen. Ja, heel serieus werd hij. Hij ging lezen, mooi boeken lezen, naar de kerk en zo. Ja, en goed luisteren naar de preek. En hij werd heel netjes. Vloeken? Nee, oh nee, nooit meer. Geen vloek. Het werd een keurige jongen. Nou ja, er zijn zoveel keurige jongens en keurige meisjes. Hij kende de Heere nog niet. Nee, hij kende de Heere niet. Het was een keurige jongen. Wat moest er gebeuren? Wat moest er met deze jongen gebeuren? Zijn ogen moesten ervoor opengaan dat hij op de brede weg was, dat hij onbekeerd was en dat hij voor God niet kon bestaan. En dat heeft de Heere nou in zijn leven gedaan. Dat was niet prettig, Nee, helemaal niet. Het was niet aangenaam toen hij opeens zag wie hij was. Een ellendige zonde die alleen maar van zichzelf hield en van de wereld en van alles en nog wat en niet van God. En dat hij een keer vroom ging doen, ja, maar dat was alleen maar de buitenkant. Zijn hart moest veranderd worden. Toen ging Bunyan, John Bunyan zien dat hij bekeerd moest worden. Ja, hij kon zichzelf al een beetje opknappen. Dat had hij een tijdje gedaan. Keurig. De mensen zeiden, nou, je kent John niet meer terug hoor. Hij vloekt niet meer en zo. En hij is zo netjes. Ja, dat kunnen wij wel. We kunnen onszelf best opknappen. Ja, dat kan. Maar je kunt je hart niet opknappen. Ja, hoe moet je dat doen? Je hart is zo boos, dat kun je niet. Nee, toch? Je kunt proberen, maar het lukt niet. En eigenlijk wil een mens dat ook niet. Maar toen ging John erom vragen. Vragen aan de Heer. Hij ging kloppen. Wat we net gelezen hebben. Hè? Kloppen aan de deur. Mag ik een kind van u worden? Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Ik heb tegen u gezondigd. Beste vrienden, wees er echt van overtuigd. Je mag aan allerlei dingen twijfelen, hè, vandaag de dag. Maar twijfel nooit aan de waarheid van het woord van God. Je moet ook bekeerd worden. En dat kan ook hoor. Ja, want de Heer heeft het mij ook gegeven. Nou, ik zal niet alles zeggen wat ik uitgespookt heb vroeger. En wat er allemaal nog hier leeft. Nee, dat zal ik niet zeggen. Maar ik weet het wel. Ja. En ik heb soms echt verdriet over mezelf. Maar toch heeft de Heer mij mijn zonde willen vergeven. Nou, dan kan het voor jullie zeker. Voor jullie allemaal heel aardig. Jullie zijn toch ook aardig? Ja. Nou, voor jullie kan het ook hoor. Echt, echt, echt. Niet omdat jullie aardig zijn, maar omdat de Heer zo goed is daarom. Daarom kan het, ja. Wel nu, dat verhaal vertelt Bunyan als hij dus in de gevangenis terechtkomt, dat hij later gaat preken. Dat mocht natuurlijk niet. Nee, hij moest allemaal naar die grote Anglicaanse kerk en hij ging preken. En hij kon heel goed preken hoor. Allemaal beeldend. Allemaal beelden gebruikt hij dan. Ging hij ook een boek over schrijven. En in dat boek begint het dus met een man en die loopt krom. Bij die loopt krom. Want die heeft een pak op zijn rug. Heel zwaar. Bunyan, toen hij nog ketellapper was, net als zijn vader, liep ook met een pak op zijn rug. Hij had zelf een aanbeeld gemaakt en dat woog wel 30 kilo. Nou, dan loop je echt wel zo hoor. Hè? Zo liep hij op de weg. Mensen zagen hem aankomen. Kijk, zei ze, komt John Bunyan aan. Die loopt krom. Nou, dat boek begint ook zo. Die man liep ook krom. Maar hij had ook een pak op zijn rug. Ook een pak op zijn rug? Ja, ook een pak op zijn rug. Waarom loopt hij zo krom? Wel, deze man, die voelt zijn zonde. Hij voelt dat hij verkeerd is. Een boos hart heeft. Schuld heeft tegenover God. En hij is bang. Want hij woont in de stad Verderf. Daar is hij achtergekomen. Hoe dan? Hoe is hij daar dan achtergekomen? Zijn vrouw heeft het hem niet verteld hoor. Wel, nee, nee. Maar hij heeft het hierin gelezen. Ja? Daarom moeten we leren lezen, hè? Hier staat het in. Dat is Gods woord. Dat is de waarheid. En daarin heeft hij gelezen dat de stad waar hij woonde, de stad Verderf, vergaan zou. O, verschrikkelijk. Zou de stad vergaan? Ja, de stad zou vergaan. Alle zondaars zouden omkomen. Dat stond in dit boek. God zal in het gericht gaan met zondaren. O, verschrikkelijk. Er moest echt wat gebeuren. Maar wat? Hij liep met een pak op zijn rug. En hij liep hierin en daarin en nergens kon hij rust vinden. En zijn vrouw zei, man, wat ben je toch raar aan het doen? Je bent vast ziek. Je moet naar de dokter. Nee, nee, zei hij, ik ben niet ziek. Ja, hij had zoveel last van zijn zonde, van zijn boze natuur. Hoe moest dat nou goed komen? Kijk, als iemand in zijn leven de Heer leert kennen, dan ga je dit ook leren, hè? Dan zeg je niet, nou ja, ik ben ook een zondaar, allemaal. En jij ook, en ik. Nee, dan wil je ervan af. Dan weet je, ik kan voor God niet bestaan. Hij wilde niet sterven en ik kon niet sterven. En daarom liep hij krom. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Hij liep daar te tobben en toen kwam hij iemand tegen. Een heel aardige man. Hij heette Evangelist. Ja, dat zo vertelt dat boek dat. Die komen wij natuurlijk niet echt tegen dan. Maar daar bedoelde hij mee. De Bijbel vertelt ons ook het evangelie. De Bijbel wijst ons een weg. Een uitweg. De Bijbel zegt niet, nou, het kan voor jou niet. Nee, nee, de Bijbel wijst een weg. En die evangelist die zei, meneer, zie je daar in de verte dat lichtje niet? Kijken, kijken. Nee, nee. Nou, er is daar een poort en daar schijnt een lichtje boven. Daar moet je naartoe. De Bijbel zegt ons dat we wederom geboren moeten worden. En dat kan de Heere doen. Hij alleen. Hij alleen. Hij kan bij ons hart komen. Ik heb het geprobeerd ook in het achterliggende seizoen, hè, nog voor de kerst. Toen probeerde ik wel eens bij jullie hart te komen. En ik heb weer ontdekt dat ik daar niet bij kan komen. Al sta ik bovenop jullie. Ik kan niet bij je hart komen. Nee. Maar God wel. Die kan bij je hart komen. Zo machtig is de Heer. En die kwam ook bij het hart van deze christen. Deze man die christen genoemd wordt in de christenreis. Die met zijn pak op zorg, die zo krom liep. En dan geeft de Bijbel ons altijd hoop. Ja? Voor zondige mensen, er is hoop. Een mens die bang is voor God, hoeft niet verloren te gaan. Die vreest voor zijn zonde, zijn schuld, om er vanaf te komen. Er is een uitweg. En dan kom je in de kerk en dan hoor je dat wel eens. En dan krijg je misschien ook wel eens hoop. Als je hoort van wie de Heere is. En wat hij uitgedacht heeft. En dat er ook een weg van verlossing is. En dat het bloed is dat reinigt van alle zonden. Je weet nog niet precies hoe je erbij moet komen. Maar het geeft al lucht, hè? Ja. En de duivel zegt, als je aan je zonde denkt. De duivel die bemoeit zich overal mee, hè? Ken je die ook, de duivel? Die bestaat echt, hoor. Ja. Die bemoeit zich overal mee. Vooral met kerkmensen, hè? Als je dan benauwd bent over jezelf. En je denkt, hoe moet dat nou goed komen tussen mij en de Heere? Dan zegt de duivel, ben je mal? Maak jij je daar druk om? Hoeveel jaar ben je eigenlijk? 15? Nou, belachelijk dat je daar nou druk om maakt. Je moet pas als je 60, 70 wordt, dan kun je pas een beetje serieus worden. Maar nou moet je jong zijn. Je bent toch jong? Je moet ook geen jongheid uitleven. Ja, dat zegt de duivel. Of hij zegt tegen je, ja, je hebt gelijk, hoor. Je hebt verkeerde dingen gedaan. Ik weet het ook. Maar dacht je dat je daarmee naar de Heere kon? Nee hoor, de Heer is boos op dat je zondaar bent. Hij houdt je af van de Heere, hè? Maar het evangelie is net als die evangelist. Die zegt, kijk daar, kijk dan. Er is een lichtje, er is een licht. Het woord van God geeft licht. En dan zegt die man niet, nou ja, dan wacht ik maar af. Nee, hij gaat op zoek naar dat licht. En hij gaat de stad Verderf verlaten. Hij gaat de stad Verderf achter zich laten. Hij gaat op reis. Zijn vrouw lacht hem uit. De buren bespotten hem. Ja, belachelijk. Die man, het is naar zijn hoofd gestegen. Hij is niet goed geworden. Ja, hij moet nodig naar een psychiater. Hij is niet goed. Hij praat over zulke rare dingen. Ze lachen hem uit. Ja. En hij gaat op weg. Ik ga niet het hele verhaal vertellen. Onderweg is er het een en ander gebeurd, maar op een gegeven moment komt hij toch bij dat poortje. Op een gegeven moment kom je in je leven toch op je knieën terecht. En dan vraag je, aan de Heere. Heere, mag ik bij u zijn? Mag ik een kind van u worden? Wil u mij mijn zonden vergeven? Wil u mij ook gelukkig maken? Ja, Heere, mag dat. Zou ik binnen mogen komen? Net alsof je voor een poort staat en je klopt aan, hè? Je klopt aan die poort. Ja. En dan hebben we net gelezen dat de Heere zegt, klopt. En u zal open gedaan worden. De Heere zal je dan verder brengen. Hij geeft antwoord. Er gaat licht op in je leven. Dat is de wedergeboorte. Je krijgt hoop dat het ook voor jou kan. En je gaat vragen aan de Heere. Er komt geloof in je hart. Dat er plaats is bij de Heere voor zondige mensen. En dat de Heere Jezus op aarde gekomen is om zijn leven te geven, niet voor lieve, aardige, vrome mensen, maar juist voor slechte mensen. Ja, zondaren. En dat het daarom kan, dat verhaal, hè, in de Christenreis, lezen hoor, lezen. Want die man komt met dat pak natuurlijk op het smalle pad terecht. Een pad dat ook smal genoemd wordt. Waarom? Waarom dan smal? Nou ja, weer omdat die andere weg zo breed is. Die is heel breed. Maar in vergelijking daarmee is dit een smal pad. Want je leert hier wandelen naar Gods wil en vragen naar Gods wil. Je gaat niet je eigen gang, maar je gaat precies vragen wat Paulus ook vroeg toen de Heere Jezus in zijn leven kwam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En dan lijkt het alsof het smalle pad een akelig pad is. Een heel vervelend pad. Dat je niks meer mag. En dat je dat moet laten en dat vooral niet doen. Maar dat is de betekenis van dat smalle pad niet hoor. Nee. Op dat smalle pad leer je de echte vrijheid kennen. Je bent geen slaaf meer van jezelf en van de zonde en van de wereld. Je gaat de Heere dienen. Je krijgt steeds meer lust om de Heere te vrezen. En zowaar je door dat smalle poortje bent gegaan, de wedergeboorte, o God, wees mij zondaar genadig, zowaar kom je ook door die laatste poort. En dat is zo'n prachtige poort. De hemelpoort. De hemelpoort. En die gaat zeker voor je open. Die staat eigenlijk al open. Voor iedereen die door dat enge, smalle poortje van de wedergeboorte is gegaan, die komt zeker door de hemelpoort. Omdat de Heere dat beloofd heeft. Die poort die zit vast aan het smalle pad. Daarom kom je er. Niet omdat je zelf zo goed je best gaat doen. En omdat je allerlei dingen verdient. Omdat je het uiteindelijk zo goed doet. Dat voor jou de hemelpoort open gaat. Omdat je een supermens bent. Dat kloppen, hè. Dat kloppen. Dat is het laatste wat ik zeg hoor. Dan is mijn preek weer voorbij. Dat kloppen, dat blijf je je hele leven lang doen. Snap je dat? Heere, mag ik. Geeft u mij. Wees mij genadig. Help mij. Ik kan het niet alleen. O Heere, wees gij mijn God. Dat kloppen blijf je hele leven lang doen. En de Heere doet dan steeds open. Die wijst je de weg. Geef je antwoord. Geef je moed. Geef je troost. Geef je kracht. Help je in je allermoeilijkste dingen. Want er kunnen ook moeilijkheden komen. Ja, natuurlijk. Er zit het leven vol van. Ook op het smalle pad. Maar je hebt in ieder geval op dat smalle pad een gids. En dat is de Heere. Je bent nooit alleen. Lieve allemaal, ik hoop dat de Heere ook het boekje van Ton Kroos, ook de Christenreis, maar vooral ook de Bijbel, wil zegenen aan je hart. Want echt, het is echt waar hoor, wat ik zeg. Er is niemand zo gelukkig dan een kind van God. Ja, hij voelt zich wel eens ongelukkig. Oh ja, soms vaak ook, hè. Maar er is toch niemand zo gelukkig dan een kind van God. Omdat hij een God heeft. Omdat hij een borg heeft. Jezus Christus is zijn naam. En er is niemand zo ongelukkig dan iemand die op de brede weg loopt. Ook al voelt hij zich daar heel gelukkig. Het is allemaal schijn. Het gaat allemaal voorbij. Op een gegeven moment is het op en uit en over. En dan komt die enge poort. Ik had het net over Spurgeon, hè? Ja. Was een klein jongetje nog. Ik kwam heel graag bij zijn opa en oma. Alle vakanties en zo was hij daar. Zijn opa was ook dominee. En dan mocht hij uit de Bijbel lezen. Maar dat kon hij goed hoor. Ja, Charles heette hij. En toen was Openbaring, ik geloof 7 was het of 8 aan de beurt. En dan gaat het over Babel, de wereld. Babel wordt daar genoemd. De grote hoer wordt ook wel de wereld genoemd. En de ondergang van de grote hoer. En dan staat er in de Engelse Bijbel dat ze dan geworpen wordt, gegooid wordt in een put zonder bodem. En Charles die las dat en die zei, opa, wat is dat, een put zonder bodem? Dat vertel ik je nog wel eens. Nou, hij nam er geen genoegen mee, dus hij was een beetje eigenwijs ook, John, toen hij jong was ook al hoor. En de volgende dag las hij hetzelfde stuk weer. Ja, en weer stopte hij, opa, wat is dat, een bodemloze put? Nou, als je groot bent dan... Nee, hij vroeg het steeds. En toen zei opa, nou vooruit, dan zal ik het je vertellen. Als je de Heer niet kent, dan ga je niet naar de hemel. Dan kom je in een put. En je valt. En je valt. Naar beneden natuurlijk, hè? Je valt. En je valt. En je valt. En je zegt, ik val al zo lang. Ik val al zo lang. Waar is de bodem? Waar is de grond van deze put? En ze zeggen, oh, dit is een bodemloze put. Er is geen grond. Er is geen einde. Je valt maar en je valt maar en je valt maar. Oma, die zat er ook bij, die dacht, moet de kleine Charles dat nou weten allemaal? Maar ja, Charles had er zelf steeds om gevraagd. En toen zei Charles tegen de Heere, daar wil ik nooit naartoe. Vraag dat ook maar hoor. Heere, mag ik ook zalig worden? Klopt. En u zal open gedaan worden. We hopen elkaar, we leven er wel zijn. Dus om misschien nog wel eens te zien, zo in de kerk of de preekstoel of zo. Hè. Hoe het met de catechisatie zou gaan, moeten we allemaal nog maar afwachten. Maar in ieder geval fijn dat we zo bij elkaar mochten zijn, al was het een vreemd seizoen. Het is nu voorbij. Ik wens jullie een hele fijne tijd ook toe. Als je nog met schoolwerk zit of met een examen zit, sterkte ermee met alle andere dingen die je moet doen. Ik hoop dat je gezond blijft en vooral dat je, ja, natuurlijk, een kind van God mag worden. En dan wil ik nu danken. En dan gaan we daarna nog één versje zingen. Het uurtje is alweer om, heren. Dat gaat altijd zo vlug als we in uw huis zijn. En geef dat het in ons leven zo mag worden dat we zeggen, het is fijn in uw huis. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Ik ware veel liever in mijn bond Gods woning een dorpelwachter, al was het maar om een hoekje of op de drempel, dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen. Heere, ons hart gaat uit naar de wereld. Wil u ons hart vernieuwen? Het onderwijs zegenen van de catechisaties, ook door dominee Procé gegeven. Wilt u ook met hem zijn en zijn vrouw beter maken en ook in het verre Canada zegenen. Gedenk ons alle, Heere, de gemeente, alle die ons lief zijn, het werk dat we doen, school, studie, alles wat op uw zegen wacht, wil u dat met uw zegen bekronen. Wil ons zonde genadig wegnemen, ook van deze avond. En wil ons alles schenken wat nodig is, van dag tot dag, maar vooral dat ene nodige. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen we nog, dat versje kennen we ook allemaal, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. En je weet het, daar liggen dus de boekjes. Als je daar naartoe gaat, dan kom je het vanzelf tegen. En allemaal de groeten thuis ook, hè?